Vandaag wil ik het hebben over een aspect van het edele achtvoudige pad. De wijze inspanning wordt genoemd. En ik zal beginnen met een vrij korte introductie tot het edele achtvoudige pad. En daarna een introductie tot wijze inspanning. En volgende week ga ik dan in meer detail in op wijze inspanning. En mogelijk dat ik dat zelfs nog ga verdelen over twee lezingjes ook. Maar dat hoor je dan volgende week. En het wordt dus een twee- of een drieluik, waarvan de lezingjes ook apart te volgen zijn. Dus mocht je er één of meer moeten missen, dan is dat geen probleem. En eerst eens een korte introductie tot het edele achtvoudige pad. Want wellicht dat er niet iedereen er enorm mee bekend is. Misschien jullie wel, maar voor de luisteraars eventueel ook. In de vier edele waarheden geeft de Boeddha aan dat het volgen van het edele achtvoudige pad ons uiteindelijk naar een volledige bevrijding van lijden zal leiden. Dus naar verlichting zal leiden. En mocht verlichting een wat ver doel lijken, dit edele achtvoudige pad leidt ons ondertussen ook al naar meer vrede en geluk in ons leven. Als we de stapjes van dit pad volgen, zowel in meditatie als in ons dagelijks leven ook, kunnen we langzaamaan effecten gaan merken in ons leven. Bijvoorbeeld effecten van meer vrede of geluk, of om het andersom te formuleren, minder zorgen, minder moeilijkheden, minder lijden in ons leven. En dat is, zoals ik eigenlijk ook wel vaker zeg, een proces en niet een kwestie van een 1, 2, 3 oplossing voor alles. En de stapjes ga ik even kort benoemen zo. Maar eerst wat over de terminologie van die stapjes. Want ze worden omschreven als bijvoorbeeld wijze zienswijze, wijze inspanning, etc. En er komt dus het woordje wijze voor ieder van die aspecten. En het woordje wijze verwijst naar het Pali woord Samma. En Pali is de taal waarin de oudste boeddhistische geschriften zijn opgetekend. En de directe vertaling van Samma is iets in het trant van naar behoren, juist of degelijk. En vaak wordt het vertaald met juist. En ook in het Engels waar het vertaald wordt met right. En in onze cultuur kan het echter een gevoel opleveren van dat we iets fout kunnen doen. En dat er juist versus onjuist is. En daarom wordt er ook de laatste tijd, misschien de laatste tientallen jaren al wel, steeds meer het woordje wijs gekozen in plaats van juist. En wijsheid heeft voor ons veel meer positieve connotaties in plaats van negatieve connotaties. Want als we niet wijs hebben gehandeld, dan kan er misschien een gevoel ontstaan dat we ervan kunnen leren. En dat we in dit onderdeel nogal verder kunnen groeien. En als we niet juist hebben gehandeld, kunnen we het gevoel krijgen dat we gefaald hebben en dat het allemaal toch geen zin meer heeft. En daarom kies ik vaak ook zelf regelmatig voor het woordje wijs. Want het gaat erom, het gaat erom dat we dus niet allemaal per se gelijk allemaal goed voor elkaar hoeven te krijgen. Hè, dit edele achtvoudige pad gaat juist over groei en ontwikkeling en leren. En zoals de naam al aangeeft, zijn er dus 8 stapjes op het edele achtvoudige pad. En die 8 stapjes kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën. De eerste 2 stapjes van het pad vallen onder de categorie, of de paraplu, wijsheid. En dat zijn de stapjes wijze zienswijze en wijze intentie. Eerder heb ik het ook al over intentie gehad, eerder in het jaar. De volgende 3 stapjes vallen onder de categorie of de paraplu van ethiek of moreel gedrag. En deze stapjes zijn wijze spraak, wijs handelen en wijze levensonderhoud. En dan de laatste 3 stapjes vallen onder de paraplu van meditatie. En daarbij gaat het om wijze inspanning, waar ik het vanavond over ga hebben, wijze opmerkzaamheid en wijze concentratie. Dus dit edele achtvoudige pad heeft wijsheidsethiek en meditatieaspecten. En dit pad wordt meestal niet op een lineaire manier ontwikkeld. Dat we bij stapje 1 beginnen, wijze zienswijze. En als we daar pas helemaal mee klaar zijn, dat we dan naar stapje 2 gaan, wijze intentie. Nee, zo werkt het niet, want alle stapjes werken eigenlijk met elkaar samen. Ze versterken elkaar en hebben elkaars ondersteuning ook nodig. En vanavond wil ik dan een introductie geven tot wijze inspanning. En de details daarvan komen dan volgende week en wellicht een keer daarna ook. En toen ik voor het eerst hoorde wat de Boeddha nou eigenlijk bedoelt met dit aspect, met wijze inspanning, was ik in eerste instantie wel wat verrast. Want de Boeddha die moedigt ons met betrekking tot onze inspanning namelijk aan om wat actiever te zijn dan we normaal gesproken gewend zijn in onze Vipassana meditatie. En hij doet dat door 4 instructies te geven. En die worden ook wel de 4 great efforts genoemd, de 4 grote inspanningen. En ik wil zo direct voorlezen wat de Boeddha zelf zegt over dit aspect van het pad. En de tekst komt uit de Samyutta Nikaya, een van de boeken waar teksten in opgeschreven staan. De sutta heet de Magga Vibhanga Sutta. Het is een sutta is een leerrede. En dat betekent analyse van het pad, Magga Vibhanga. Dus alle aspectjes, alle 8 stapjes van het pad worden in die sutta beschreven. En ik zal alleen het stukje over wijze inspanning voorlezen. De tekst is wat bloemig, dus voor degenen die dat willen, kunnen die even meelezen zo, anders projecteer ik hem op het scherm. De Boeddha zegt in deze sutta: en wat beoefenaren is wijze inspanning? Er is het geval waarin een beoefenaar verlangen opwekt, ijvert, aanhoudendheid activeert, zijn intentie handhaaft en uitoefent in het belang van het vermijden van kwade, onvaardige eigenschappen die nog niet opgekomen zijn. Hij wekt verlangen op, ijvert, activeert aanhoudendheid, handhaaft zijn intentie en oefent deze uit in het belang van het opgeven van kwade, onvaardige eigenschappen die opgekomen zijn. Hij wekt verlangen op, ijvert, activeert aanhoudendheid, handhaaft zijn intentie en oefent deze uit in het belang van het ontwikkelen van vaardige eigenschappen die nog niet opgekomen zijn. Hij wekt verlangen op, ijvert, activeert aanhoudendheid, handhaaft zijn intentie en oefent deze uit in het belang van het handhaven, de non-verwarring, toename, overvloed, het laten groeien en het hoogtepunt bereiken van vaardige eigenschappen die opgekomen zijn. Dit beoefenaren is wijze inspanning. En in een wat simpelere vorm weergegeven zou je kunnen zeggen dat het erom gaat dat we ons inzetten om onheilzame en niet vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn gaan vermijden. En we zetten ons in om onheilzame en niet-vaardige gedachten en geestestoestanden die al wel opgekomen zijn, te verwijderen of op te geven. Verder gaan we proberen het op te wekken en ontwikkelen van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn. En ook het handhaven en laten groeien van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die al opgekomen zijn. En daar zit dus een ritme in. En in de eerste 2 manieren zetten we ons in om onheilzame of niet vaardige geestestoestanden te vermijden of op te geven. En in de 2e set van manieren zetten we ons in om heilzame en vaardige geestestoestanden op te wekken en te behouden. En eventueel te laten groeien. En wellicht is het je ook opgevallen dat de Boeddha een en ander nogal sterk benadrukt. Hij zegt verlangen opwekken, ijveren, aanhoudendheid activeren, intentie handhaven en intentie uitoefenen. Dat is een stuk actiever dan we eigenlijk gewend zijn in onze normale Vipassana beoefening. En daarom vind ik dat het ook wel nuttig is om dit een keer te belichten. En dat het ook een toevoeging kan zijn aan onze normale Vipassana beoefening. Het geeft ons als het ware, tussen aanhalingstekens, misschien ook wat toestemming om, als het nodig is of als het past in het moment, ook actiever te zijn in onze beoefening. En dat we niet altijd passief hoeven af te wachten zoals we eigenlijk normaal eigenlijk de boodschap krijgen van begeleiders zoals ikzelf. En de Boeddha die moedigt ons aan dus om actief te zijn, om verlangen op te wekken. En dat kan misschien op het eerste gezicht wat vreemd lijken. Want verlangen is toch onheilzaam? Daar heb ik al eerder natuurlijk over gehad dat er ook heilzaam verlangen is. En Tanisaro Bhikkhu legt het ook voor ons uit. Tanisaro is een Amerikaanse monnik uit de Thai Forest Tradition, de Thaise woudtraditie. Hij zegt, de Boeddha herkent dat verlangen zowel vaardig als onvaardig kan zijn. En hij gaf ruiterlijk toe dat vaardig verlangen een noodzakelijke factor is op het pad naar het einde van lijden en stress. Dus hierbij gaat het om dat we verlangen kunnen inzetten op een heilzame of een vaardige manier. En in de tekst komen de woordjes heilzaam en onheilzaam tegen, of vaardig en onvaardig. En de wortel, of de Pali-woord voor deze woordjes is kusala en akusala. En soms wordt dat als vaardig of onvaardig vertaald en soms als heilzaam of onheilzaam. Dus dat gaat om hetzelfde woord. Als er vaardig wordt gebruikt, is het hetzelfde woord in het Pali als dat we heilzaam gebruiken bijvoorbeeld. Ik heb al wel eens eerder benoemd wat de Boeddha met heilzaam en onheilzaam bedoelt. Maar ter herinnering, omdat het zo'n belangrijke rol speelt in deze sutta, geef ik nog even een korte samenvatting. Dus onheilzaam of onvaardig betekent kort gezegd dat we anderen of onszelf schaden of kwetsen. Via onze acties, maar ook via onze spraak en gedachten. Onheilzame emoties en gevoelens, zoals angst, boosheid, onverschilligheid, die schaden onszelf in eerste instantie, als je erover na gaat denken. Is dat pijnlijk voor onszelf? En ook gedachten die uit dit soort emoties voortkomen, schaden in eerste instantie onszelf. En zijn pijnlijk voor onszelf. En als we die vervolgens middels onze acties of spraak gaan uiten, dan hebben ze ook de potentie om anderen te schaden of te kwetsen. En dat wordt in de boeddhistische leer als onheilzaam gezien. Heilzaam of vaardig betekent kort gezegd dat we onszelf of anderen niet schaden of kwetsen. En ook dat gaat om acties, spraak en ook om onze geesteswereld, om onze gedachten en onze emoties. Je herkent misschien ook zelf wel dat heilzame emoties en gevoelens zoals vreugde, vriendelijkheid, geluk, wijsheid, opmerkzaamheid, interesse, die een positieve invloed hebben op onszelf. En als we die uiten, als we die gaan uiten in onze acties, onze spraak, of via onze gedachten dat gaan uiten, dan hebben ze vaak ook een positieve invloed op onze omgeving. En het onheilzame schept dus condities voor meer lijden in ons leven. Het kan in het direct daaropvolgende moment al zijn, maar ook dagen, weken, maanden of jaren later. En het heilzame schept condities voor heilzame resultaten. En het heilzame leidt naar meer vrede, geluk en vrijheid in ons leven. En vaak weten we niet precies wanneer bepaalde gedachten, acties of spraak hun geconditioneerde uitwerking zullen krijgen. Maar de Boeddha heeft aangegeven dat we altijd de vruchten zullen plukken van onze acties, spraak en onze geesteswereld. En dat kan dus wel positief als negatief zijn. En eigenlijk staat het ook al in de Bijbel natuurlijk, wat je zaait zul je oogsten. Wat wel heel belangrijk onderscheid is wat de Boeddha maakt, is dat onze intentie om heilzaam of onheilzaam te handelen de doorslag geeft. Of iets een onheilzame of een heilzame vrucht zal dragen. Een voorbeeld is dat je een deur kunt intrappen om bij iemand in te breken. Wat natuurlijk onheilzaam zou zijn, want met die actie schaadt je die ander. Maar je kunt die deur ook intrappen omdat er brand is en je de bewoners van het huis wil redden. En dan heb je een heilzame motivatie, terwijl de actie hetzelfde is. En een ander voorbeeld wat ik ook al wat vaker heb gebruikt, is dat je ook een mier per ongeluk zou kunnen doodtrappen. Misschien heb je de mier niet gezien, of zit hij onder een blad op het pad of zo. En je kunt een mier ook bewust doodtrappen, bijvoorbeeld omdat je niet wil dat er een mier door je huis heen loopt. En dat zijn voorbeelden van zelfde acties, maar met verschillende intenties. En dus ook een verschillend resultaat in ons leven. En de vier grote inspanningen, zoals beschreven in de tekst die we net hebben gelezen, Die gaan er dus niet zozeer om hoeveel we ons inspannen, maar meer om op welke manier of welke wijze we ons inspannen. Want in eerste instantie zijn we misschien geneigd, als we denken aan wijze inspanning, om te denken aan te veel of te weinig inspanning. En dat is ook nuttig om op te letten, een nuttig aspect van onze meditatiebeoefening om in balans te houden. En daar heb ik ook afgelopen voorjaar een lezingje aan gewijd, die het balanceren van inspanning heet. En de Boeddha heeft het ook in andere sutta's over het balanceren van inspanning. Maar bij wijze inspanning in het kader van het achtvoudige pad gaat het om de manier waarop we ons inspannen. En de Boeddha moedigt ons dus aan om zoveel mogelijk vanuit heilzaamheid te leven. Vanuit dus ons in te spannen om vanuit heilzaamheid te leven. En dat is dus niet beperkt tot onze meditatiebeoefening. Want ik zeg hier expres ons leven. Aangezien het edele achtvoudige pad ons hele leven beslaat. En niet alleen de momenten dat we ook echt gaan zitten voor meditatie. En voor ieder van de grote inspanningen heeft de Boeddha één of meerdere werkwoorden eigenlijk in die tekst aangegeven, die ons een idee kunnen geven van wat we kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen. Bij de eerste grote inspanning staat er onheilzame gedachten en geestestoestanden die er nog niet zijn vermijden. Dat is het werkwoord, vermijden. De tweede is de onheilzame gedachten en geestestoestanden die er al zijn, opgeven. Dat is het werkwoord opgeven. Een derde is de heilzame gedachten en de geesttoestanden die er nog niet zijn, opwekken. En dan bij de vierde gaat het om de heilzame gedachten en geestestoestanden die er al zijn, te handhaven en te laten groeien. En dat is dus een aanmoediging om het heilzame of onvaardige zoveel mogelijk te beperken en het heilzame of vaardige te laten opkomen en laten groeien. En hoe doen we dat dan? Want in mijn ervaring kan het soms wel lastig zijn om dat op een directe manier uit te voeren. Zo van, ik ga nu even deze irritatie opgeven. Of ik ga 1, 2, 3 even kalmte opwekken. En voor de meeste van ons zal gelden dat dat niet zo direct lukt om dat uit te voeren. We hebben daar eigenlijk onze meditatie toolkit voor nodig. En hoe we dat dan eigenlijk verder kunnen doen, daar wil ik volgende week en dus mogelijk ook de keer daarna op ingaan. Op ieder van die vier manieren. En voor nu laat ik jullie dus met deze cliffhanger zitten. En wil ik afsluiten met een quote uit de Dhammapada. En de Dhammapada is een verzameling versen die toegeschreven worden aan de Boeddha. En de vertaling die ik hier gebruik komt van de website sleuteltotinzicht.nl. En de Boeddha zegt daar: de geest is de voorloper van alle dingen. De geest is hun leider. Ze zijn door de geest geschapen. Als iemand spreekt of handelt met onzuivere gedachten, volgt lijden dat daardoor is veroorzaakt, zoals het wiel de hoef van de os volgt. De geest is de voorloper van alle dingen. De geest is hun leider. Ze zijn door de geest geschapen. Als iemand spreekt of handelt met zuivere gedachten, volgt geluk dat daardoor is veroorzaakt, zoals iemands schaduw die hem nooit verlaat.